Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Hey Job,
ja.
Was hij nou aanwezig eigenlijk gisteravond bij Ajax Go Ahead Eagles?
Ja.
Was hij er?
Ik heb hem met eigen ogen gezien.
Oh,
ja.
Dat ik niet namelijk.
Nee, ik liep het stadion in en toen liep hij ook het stadion in. Dus daar heb ik hem gezien en hij was op weg naar het restaurant van de leden van Ajax, want hij is nog steeds lid van Ajax. Maar hij is er volgens mij niet op de tribune verschenen. Dus hij was er wel, maar hij was niet super zichtbaar. Maar hij was er wel, zeker weten.
Hij was er.
Ja.
Hij was er. Alex Kroes hebben we het dan over. Welkom bij Brani, een extra Brani op vrijdagochtend. De ochtend na Ajax Go Ahead Eagles. Alsof de duvel ermee speelde. Twee clubs waarvoor Alex Kroes gewerkt heeft. Voor de een wat langer dan voor de ander. Dat is geëindigd in een 1-1. En Alex Kroes was er dus. In de week waarin die op non-actief werd gezet door de club vanwege vermeende handel met voorkennis. Voorweten.
Ja.
Voorkennis. Wat is ook weer de officiële term?
Ja, volgens mij, en het persbericht stond net, ik heb nog even gekeken, voorweten. Maar volgens mij is het gebruikelijk om te zeggen voorkennis.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat dus. Hij was er. Hij vertoonde zich niet op de tribune. Maar het geeft wel aan dat hij zich kennelijk senang voelde om naar het stadion te gaan.
Ja, nee, dat klopt. Hij voelt zich bij de leden van de vereniging voelt hij zich warm. Dat is zijn club, zeg maar. Daar zit natuurlijk ook een beetje iets van een dikke vinger richting de RVC. Dat hij denkt van ja, ik ben geschorst, maar ik laat me niet het stadion uitpesten.
Ja.
Want dit is ook mijn club en hij is natuurlijk ook gewoon supporter van Ajax.
Ja.
En ja, Go Ahead Eagles was er ook nog. Maar hij was wel met mensen, maar gewoon met andere leden van de club.
Ja, ja. Met vrienden,
ja.
Zou je kunnen zeggen. Aan het woord, je hoort Job van Kempen, paroolverslaggever. Goedemorgen Job.
Goedemorgen.
Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. En dan zitten we hier ook nog met Bas Soetenhorst.
Goedemorgen.
Paroolverslaggever, hoi Bas. Job en Bas zijn deze week intensief bezig geweest met het dossier dat deze week bepaald heeft. Het dossier Alex Kroes. Gisteravond dus Ajax Go Ahead Eagles. Ik denk dat, zullen we eerst maar even, om er vanaf te zijn, heel kort naar die wedstrijd kijken.
Ja.
Weer een teleurstellende tik,
ja,
voor Ajax. Een veelbelovende eerste helft eigenlijk best wel. Met een absoluut werelddoelpunt van Anton Gai. wat wel eens het doelpunt van het seizoen zou kunnen zijn, denk ik, voor Ajax. Zag er allemaal goed uit.
Ja.
En dan in de tweede helft voel je hem toch weer uit de handen van Ajax glippen.
Ja, dat is een beetje kenmerkend voor dit seizoen. Dan ook nog een persoonlijke fout van iemand, Diandra Mai, die niet heel veel maakt.
Ja.
Het is symptomatisch, zou ik willen zeggen.
Toevallig zat onze Bademba hier in de vorige podcast al. Dat die had veel kritiek op Ramai.
Hij is een goed oog voor keepers, heeft Bademba.
Ja, die heeft dan nu toch zijn gelijk gehaald. Een erg ongelukkige hoge bal waar hij op uitkomt, loslaat en gezien is. En daar maakt Kuipers gebruik van in de tweede minuut van de blessuretijd. Hoewel Go Ahead Eagles niet buitengewoon veel kansen creëerde en Ajax eigenlijk redelijk de zaak nog in handen leek te hebben, valt die gelijkmaker toch. Ik zag al ergens op X iemand zeggen, nog bij de stand 1-0, toen de officiële speeltijd er bijna op zat. Nu de 1-1 van Go Ahead Eagles voorspellen, valt dat inmiddels ook onder handel met voorkennis. En daar zat wel iets in. Eigenlijk. Weet je, ik denk dat we misschien het er maar bij moeten laten voor de wedstrijd. Want veel meer dan dat kun je daar niet over zeggen. We moeten het hebben over het dossier waar het deze week echt over ging. Dat is het dossier Alex Kroes. Die dus in het stadion was, Bas. Dat is een statement van Alex. Maar hoe zijn nou precies zijn vooruitzichten eigenlijk?
Ik denk dat die niet goed zijn. We hebben voor een artikel voor zaterdag in het Parool nog gesproken met een hoogleraar ondernemingsrecht die een beetje schetste wat je hebt aan mogelijkheden. Het gevoel bij de vereniging Ajax, de bestuursraad, is dat hun directeur onevenredig hard wordt gestraft.
Ja.
Voor een misstap waarvan je kunt zeggen, ja, ik verwoord even het gevoel daar. Hè? Van ja, god, Alex, die had gewoon dat aandeel, daar word je nooit wijzer van. Dat hij liet gewoon zijn Ajax hard spreken. Hè, zo. Dus dat is het gevoel. En alleen vanwege die beursregeltjes moet hij weg. Maar ja, Ajax is nu eenmaal een beursgenoteerde onderneming. En de feiten die wijzen erg duidelijk op handel met voorkennis. Dan kan je als toezichthouder, als raad van commissarissen niet zo heel veel anders dan wat ze nu hebben gedaan. En bij de vereniging bestuursraad wordt aanmichtig gezocht naar juridische mogelijkheden om een en ander te verzachten. Wat je zou kunnen doen is de schorsing waar nu toe besloten is in combinatie met voorgenomen ontslag, dat je daarvan maakt, oké, we schorsen hem in afwachting van onderzoek van AFM, de beurswaakhond.
Ja.
Maar daar kleven ook allerlei bezwaren aan, want zo'n onderzoek duurt al gauw 1,5 jaar. Dat is niet eens heel lang. Als het zo lang zou duren, ja, in die periode moet Kroes in de wachtkamer zitten. Dat is moeilijk denkbaar.
En er moet toch een algemeen directeur zijn. Dus dan heb je het alweer over een interim die er heel lang gaat zitten.
Ja, eindeloos lang. En dan heb je het ook nog niet over. Kijk, als je zou besluiten om gewoon niet te ontslaan. En te zeggen, nou, we doen het af met een berisping of zo. Dan strijk je de AFM tegen de haren in. Die zal dan bovenop Ajax gaan zitten. Het zal de positie van de commissarissen belemmeren. Het zal die commissarissen. Het zal afbreuk doen aan geloofwaardigheid van die commissarissen. Mogelijkheden om elders nog toezicht te houden. En heb ik nog niet over de voorbeeldfunctie voor een topman van een onderneming die je dus laat zitten nadat je geconstateerd hebt dat er handel met voorkennis was. Wat voor signaal gaat eruit naar de rest van de organisatie? Precedentwerking met andere mensen die in de fout gaan. Kan op allerlei terreinen zijn. Ja. Kortom, het is heel moeilijk om te ontkomen aan het wegsturen van Alex Kroes.
Ja. Ja. Job, jij zou donderdag een perszitting hebben, een soort groepsinterview van de pers met Alex Kroes. Dat ging om evidente redenen niet door, maar in plaats daarvan kregen jullie een zitting met Michael van Praag.
Ja,
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat was dinsdag. We zitten hier aan een langwerpige tafel. Nou, dat was in de perskamer van Ajax dinsdagmiddag om 3 uur ook het geval.
Ja.
En,
beetje zo'n Poetin-tafel is het eigenlijk. Hè? Zo'n lange, enorme afstand tussen de gesprekspartners.
Ja, ja, toevallig zat ik heel dichtbij, dus daar had ik weinig last van. En daarin gaf hij tekst en uitleg over de achtergrond van het ontslaan of het schorsen van Kroes. Wat daarbij wel opviel, was dat hij genadeloos hard was voor Kroes.
Mm-hmm.
Bas schetste net ook, een schorsing is bijna onmogelijk, daar ontkom je niet aan. Maar een voornemen tot ontslag, ja, dat is wel heel rigide. En daarbij was hij op het persoonlijke.
Zonder raadpleging van de AFM ook helemaal op eigen initiatief eigenlijk besloten.
Dan zit je hard in de wedstrijd, zeg maar.
Ja.
En daarbij was hij ook op het persoonlijke vlak nog wel een beetje laatdunkend over Kroes, dacht ik. Want hij zei dat het iets karakterologisch was. En toen verwees hij naar een passage in het boek van Menno de Galan over Mislintat, die een meesteroplichter en een charlatan had genoemd. Dus hij zei dat het iets karakterologisch was, dat hij lichtzinnig was. Te lichtzinnig voor een CEO van een beursgenoteerde onderneming. En ja, goed, daar is wel iets voor te zeggen, maar je had het ook iets chiquer kunnen zeggen. En wat vooral, wat mij bijbleef, is dat Van Praag elke schuld legde bij Kroes en wegnam van de RVC. Want die vragen kreeg hij natuurlijk ook. Van, ja, Kroes heeft zijn aandelenportefeuille openbaar gemaakt toen hij hier in dienst kwam.
Ja.
Waarom hebben jullie niet? En daar had hij 42.500 aandelen Ajax, ze stonden daarop. Waarom heb je toen niet gevraagd wanneer heb je die verkregen? Hè, de een heeft een informatieplicht en de ander heeft de plicht om zich te informeren. En dat is ook wel nalatig geweest van Ajax.
Ja.
Wat Ajax had ook nog had kunnen doen was Kroes in die sollicitatieprocedure een NDA laten ondertekenen. Een non...
Disclosure agreement.
Juist, dat is hem, inderdaad. Ja. Dankjewel. Waarin je kunt vastleggen dat je daarover niks naar buiten mag lekken, zeg maar. Maar ook dat je geen handel mag hebben in aandelen van die onderneming. Dat is best gebruikelijk. En als je dat doet, dan borg je, dan wapen je je tegen dit soort verrassingen.
Ja, dat is voor iets waar we zo meteen nog dieper op in zullen gaan. In hoeverre de RVC blaam treft, in Ajax hier blaam treft. In deze zaak. Maar eerst even, het is toch pikant, hè? Dat karakterologische verwijt aan Alex Kroes, lichtzinnig, roekeloos. Dat gaat vrij ver om dat van iemand te zeggen en dat op zijn karakter te betrekken. Maar snijdt het hout eigenlijk, Bas?
Nou, ik kijk, bij die aandelenhandel, daar zie je wel een patroon. Hè? Dat hij zelf in de veronderstelling verkeert dat hij helemaal niks verkeerd heeft gedaan, dat hij een open boek is. Hij heeft in de verklaring die hij dinsdag afgaf op LinkedIn geschreven dat hij op 6 april 2022 is begonnen met het opbouwen van zijn portefeuille Ajax aandelen. Ja, op dat moment was hij directeur van Go Ahead Eagles. En uit die licentie-eisen, daar zit in dat je geen bestuurder mag hebben die tegengestelde belangen heeft. En dat kan gelegen zijn in bezit van aandelen van een andere club.
Even dubbelchecken. Was het Go Ahead Eagles of was het al AZ?
Nee, toen zat hij nog bij Go Ahead.
Bij Go Ahead, ja.
En later bij AZ is hij doorgegaan met dit. En 6 april 2022 is ook een opvallende datum, omdat we weten uit het boek van Menno de Galan dat hij op 5 april 2022 een uitvoerig gesprek had met Danny Blind over het aanvaarden van de positie, de toen nog vakante positie, en inmiddels ook weer, eigenlijk de immer vakante positie van Mark Overmars.
Ja.
Als technisch directeur.
Technisch directeur, daar was eerst
dus
sprake van, ja.
En weliswaar zat hij toen nog niet een week van zijn benoeming af, zoals ruim een jaar later gebeurde toen hij benoemd werd als algemeen directeur. Maar ja, hij had al gesproken met de president-commissaris van dat moment, Leen Meijert. Vervolgens met Danny Blind, dat is een belangrijke post. Dus het moment kwam dichterbij dat hij echt een officiële sollicitatieprocedure in zou gaan voor technisch directeurschap. En daarmee was die aankoop op 6 april 2022 ook al opmerkelijk. De benoeming is afgeketst, dus daardoor is het nooit sprake geweest van handel met voorkennis of zo.
Ja.
Maar toen begon die opbouw van die aandelenportefeuille. Bij AZ is hij er gewoon rustig mee doorgegaan.
Want AZ is niet beursgenoteerd en heeft dus daar nooit vragen over.
Nee, ja, dat heeft ook AZ. Als ik kijk, AZ had hem, de RFC van AZ, kan je wel hetzelfde verwijt maken als die van Ajax. Namelijk dat die hadden hem kunnen vragen. Bij zijn aantreden zijn er misschien tegenstrijdige belangen waar we van moeten weten. Het kan de theorie dat gebeurd is, hoor. Maar laten we er even vanuit gaan dat niet is gebeurd. Daar zat Kroes ook al niet goed. Dus in die zin snap ik wel het verwijt van een zekere roekeloosheid.
Ja, maar hij is zaakwaarnemer geweest. Hè? Dat is ook een klein beetje een Wild West wereld. Het is een beetje een cowboy wereld. Ja.
Ja.
En het is een...
Maar hij is ook bedrijfseconoom.
Ja, dat klopt.
Dat is toch wonderlijk dat hij een beetje lijkt te onderschatten hoe zwaar en in beton gegoten die beurswetten zijn.
Ja, nou, misschien het is niet zo dat hij dat niet weet. Dat kan eigenlijk niet. Maar misschien dacht hij, ja, misschien kom ik ermee weg. Of misschien misschien telt het niet zo zwaar. Ja, toen ik dat las en hoorde, moest ik denken aan een verhaal over een bokser. Ik heb ooit fanatiek over boksen geschreven. En dat was een bokser en die ging een wedstrijd in en die werd gesponsord door een goksite. En die goksite die maakte een advertentie op zijn rug. En daar kreeg hij $100.000 voor, Bernard Hopkins was het. En die $100,000 die zette hij vervolgens via die Rockside op de winst van zijn eigen partij, die hij ook nog won volgens mij.
Ja.
Ik had de indruk dat Kroes ook een beetje aandelen in zichzelf kocht. Van hij gaat naar Ajax toe en hij gaat daar dat aandeel omhoog brengen. Als je gaat kijken naar de ontwikkeling van die koers, er gebeurt niet zoveel in het aandeel. Behalve toen Ajax halve finale Champions League haalde, stond het €25. En daarna zakte het weer terug naar rond de 10, 11. Kijk, als je voor de lange termijn goed presteert met die club, kunnen die aandelen flink omhoog gaan.
Ja.
Dan stijgt het van 150% ongeveer. Ja, ik krijg de indruk dat hij dat een beetje gedaan, dat hij dat voor ogen had.
En ja, dat hij daar op langere termijn geld aan kon verdienen. En dat misschien
is, wat ook een teken van commitment is, hè? Dus dan is het allebei een beetje.
Ik las zelfs, want wat je altijd in dit soort situaties krijgt, dat is dat er voetbaljongens, Ajax-jongens ineens met beursdingen zich gaan bezighouden, terwijl ze daar in heel veel gevallen geen verstand van hebben. Dat geldt ook zeker voor mij. Maar ik las dat het helemaal niet ongebruikelijk is dat nieuwe directeuren aandelen in het bedrijf kopen waar ze in dienst treden, om te laten zien, ik geloof erin. En ik verbind mijn lot, mijn succes verbind ik aan dat van het bedrijf. En dat een tamelijk gebruikelijk statement van commitment is.
Ja, het is het befaamde skin in the game.
Dat is zo. Alleen het moment, het gaat om het moment van dat je dat doet. En dat Kroes dat dus 7 dagen voordat het Ajax met een persbericht kwam, waarin stond hij wordt onze nieuwe CEO. Een week daarvoor kocht hij die aandelen aan en daarmee maakte die misbruik, kan je zeggen, van de voorkennis dat zijn benoeming zou de koers kunnen beïnvloeden in theorie.
Hij had al een
flink
pakket.
Dus dat was voor beleggers interessante informatie.
Ja, dit is ook zo.
Hij kocht er een pakketje bij. Hij had al een pakket en kocht er een pakketje nog.
Het is oliedom. Het is heel dom.
Het financieel, zeker voor hem, stelt dat allemaal niks voor.
Heel onverstandig.
Maar ja, dat gaat om het principe. Maar voor wat betreft het verwijt vanuit de RVC dat laconiek gedrag is. Dat vind ik wel een beetje ironisch. De RVC, daar hebben we de afgelopen jaar ook niet de indruk van gekregen dat die zich steeds bewust zijn van het feit dat ze toezicht houden op een beursgenoteerde onderneming.
Ja.
En want die zijn even goed achterloos geweest bij de aanstelling van Mislintat. Bij het vervolgens ook niet goed in de smiezen hebben gehad wat de privébelangen waren van Mislintat, met wie zijn zakenpartners waren, om zijn gang laten gaan bij al die transfers. Dat is weliswaar de RVC van de Pia Eringa. Het is niet een indrukwekkend track record wat hij heeft achtergelaten. Maar ja, het is wel de RVC van Ajax. En vervolgens de fouten die we net al even hebben aangestipt in het benoemingstraject met Kroes. En zeker toen Kroes in augustus vorig jaar, volgens zijn eigen verklaring, zei tegen Ajax, luister, ik heb een stevig aandelenpakket in de club. Dat was natuurlijk een logisch moment voor Ajax om te doen wat ze tot dan toe hadden nagelaten. Namelijk vragen, wat is je aandelenpakket? Hoe is het samensteld? Sinds wanneer heb je die aandelen? En dat is dus ook in augustus niet gebeurd toen Kroes zei, ik heb voor om en nabij 4 ton aandelen in Ajax.
Ja.
Toen is ook niet gezegd, hoezo, goh, hoe en wat. Dan heb je wel zitten suf.
Ja, en Kroes zegt ook dat hij op dat moment ook tegen Ajax heeft gezegd van, moeten we er mee naar de AFM? Wil je er nog meer over weten? Dus zij willen heel erg transparant zijn.
Ja.
En hij is over andere belangen die hij heeft wel eindeloos doorgezaagd. En hij is vroeger zaakwaarnemer geweest bij SER. Daar is hij ook eindeloos over doorgezaagd. En hij heeft via een holding heeft hij nog investeringen in andere voetbalgerelateerde bedrijven. Daar is ook heel erg het vergrootglas op gekomen. En als je dan nog heel kritisch bent, dat vergrootglas is erop gekomen op het moment dat al duidelijk was dat hij bij Ajax zou gaan beginnen. Normaal gesproken zou ik haast willen zeggen, houd je zo'n onderzoek voordat iemand bij jou in dienst komt. En niet op het moment dat al bekend is gemaakt aan de buitenwereld dat hij in dienst komt.
En daar komen we natuurlijk beide redenen aan waarom er over deze zaak toch veel meer te bespreken valt dan je misschien normaal gesproken zou denken. Het is allemaal niet zo heel simpel. Of tenminste, de overtredingen van de beurswetten zijn tamelijk simpel.
Dat is heel helder.
Er valt niks anders van te maken.
Maar het is breder dan dat.
Maar de rol van de RVC is toch ook pijnlijk. Ja. Want het lijkt erop dat die uitdrukkelijk hulp heeft gevraagd aan Ajax. Zo van, ik heb die aandelen, wat moet ik ermee doen? Ja. Wat kunnen we hier? En daar is hij niet adequaat in geholpen.
Nee.
Daar heeft de club toch weer te weinig kritische vragen gesteld, zoals ze dat bij Mislintat in feite ook al deden.
Ja.
Voor de goede orde ook, de RVC wordt nu geleid door Michael van Praag en ook Leo van Wijk zit daarin. Maar er zitten ook nog commissarissen in die er ten tijde van de zaak Mislintat ook al waren.
Schliek, Mosman van Oefelen.
Die drie.
Dus voor Michael van Praag nog niet. Ja. Nee, dat voor alle duidelijkheid.
Het is voor 60% dezelfde RVC en met twee ereleden van Ajax die daarna zijn gekomen. En dat is toch ook wat dubieus.
Ja, en als je wij spraken voor het artikel van zaterdag ook nog met een andere hoogleraar integriteit. Die zei over de kwestie van Oefelen, die niet heeft meegestemd over het straffen van Kroes. Vanwege het feit dat het een persoonlijke vriend van hem is. Maar hoe is het mogelijk in godsnaam dat je in een beursgenoteerde onderneming een RVC-lid hebt dat persoonlijk bevriend is met een directielid? Dat kan überhaupt niet, want los van het feit dat hij niet zou kunnen besluiten over het aanblijven van Kroes, kan hij eigenlijk niks besluiten omdat het een persoonlijke vriend is. Ik bedoel, het hele beleid is van Alex Kroes in een RVC. Dus dat kenschetste wat hem betreft ook het amateurisme, of het gebrek aan professionalisme bij Ajax.
Ja. Wat kunnen we daar verwachten de komende tijd? Want het is duidelijk dat er vanuit verenigingskring en ook in de bestuursraad toch ook stevige kritiek op de RVC leeft en borrelt. De kans is groot dat dit nog een staart gaat krijgen.
Ja, de RVC heeft niet de toestemming van de aandeelhouders nodig om Kroes te ontslaan. Maar de bestuursraad kan als groot aandeelhouder in theorie wel het vertrouwen opzeggen in de hele RVC. En dat is wat een hoogleraar tegen ons de nucleaire optie noemde. Dan zal de rechter om de hoek komen kijken. Dan beland je zeer waarschijnlijk bij de ondernemingskamer. En die gaat in zo'n geval zelfstandig nieuwe commissarissen aanwijzen, waar de bestuursraad geen enkele invloed op heeft. En die hoogstwaarschijnlijk ook niet zullen zeggen, weet je wat, we nemen Alex Kroes weer aan als CEO. Dat is een hele tricky route. Wat ook zou kunnen is dat het rapport, wat steeds niet naar buiten komt, maar elk uur naar buiten kan komen, over mogelijke belangenverstrengeling van Mislintat, dat een rol gaat spelen in dit verhaal.
Het rapport van KPMG.
Ja, precies. En als je nu de betrokkenen beluistert, gaat daar niks schokkends in staan. Dus daar zal staan, nou ja, het is misschien allemaal niet ideaal verlopen, maar we gaan over tot de orde van de dag. En dat is niet hetgeen wat Alex Kroes winst en ook niet wat binnen de bestuursraad en de vereniging het gevoel is. Daar is het gevoel van straks komt Mislintat weg met bij wijze van spreken moord Alex die heeft door het rode licht gefietst en is de sjaak.
Ja.
En het kan dus dat die frustratie en de onmacht om Kroes te redden uitmondt in de nadere actie vanuit de vereniging over de periode Mislintat. Dat daar wel de onderste steen boven moet en dat ze geen genoegen nemen met het KPMG-rapport.
Job, hoe zwaar speelt het mee dat Alex Kroes, het lijkt erop dat hij op gevoelige tenen is gaan staan.
Ja.
In zijn korte tijd als directeur. Dat de RVC reden had om zich bedreigd te voelen door Alex Kroes ook wel.
Ja.
En dat Alex Kroes tot de verenigingsstroming hoort die dat KPMG-rapport niet ver genoeg vindt gaan en dat zou kunnen gebruiken als stok om de RVC mee te slaan.
Ja.
In hoeverre speelt dat soort rancune en eigenbelang vanuit de RVC mee?
Nou, ik denk dat het meespeelt.
Even los van de mogelijk onvergeeflijke fouten die Alex Kroes zelf heeft gemaakt.
Kijk, hij is vanaf het begin kritisch geweest op de rol van directie en RVC in de periode Mislintat. Hij heeft tijdens die transferperiode direct en indirect laten weten dat hij van mening was en is dat Mislintat te kwade trouw gehandeld heeft. Met andere woorden, heeft gewoon geld in zijn zakken gestoken. Daar komt het op neer.
Wat Mislintat ontkent. Hè?
Wat Mislintat ontkent, ja. En dat, ja goed, die voorbeelden zijn er geweest, maar ik herhaal er nog een paar. Dat zit in bijvoorbeeld het te hoge transfersommen betalen voor spelers. En gezien zijn achtergrond als zaakwaarnemer, dacht hij dat hij daar hele goede bronnen voor had die dat konden bevestigen. Dus hij wist, Ajax betaalt te veel. En dat geld moet ergens naartoe, waarschijnlijk naar Mislintat.
Ajax betaalt te veel.
Sorry, Ajax betaalt te veel. En dat heeft hij vanaf het begin af aan heeft hij dat verkondigd. En dat, dat heeft natuurlijk betrekking op de mensen die na zijn indiensttreding op 15 maart directe collega's van hem zijn. Dus ja, dat zit niet echt lekker aan tafel. Ja. Zeker niet als hij zich als algemeen directeur moet gaan bezighouden met een soort... Het opschonen van de selectie, waarvoor en daar zitten spelers in, van wie hij zelf gezegd heeft, ja, die hebben jullie veel te duur gekocht. Dus dat is een hele onhandige uitgangssituatie. Dus in die zin is hij wel een bedreiging. En Kroes is een onafhankelijke denker en een scherpe denker. En hij is niet bang uitgevallen. Dus hem is ook verzocht om de conclusies van het rapport Mislintat te verdedigen op het moment dat dat gepresenteerd zou worden. En daar heeft hij van gezegd, dat ga ik niet doen. Ten eerste weet ik op voorhand niet wat er in dat rapport staat. En ten tweede heb ik daar mijn eigen meningen over. Dus ja. ik ga niet...
En vindt hij dat het niet ver genoeg gaat wat hij, er in dat rapport precies. staat?
Ja, precies. En hij laat zich zeg maar niet aanlijnen door de RVC. Dus hij is niet van plan om zoete broodjes te bakken als hij denkt dat het anders in elkaar zit en daar goede argumenten voor heeft. Ja, en dat maakt hem natuurlijk wel een bedreiging voor de zittende mensen.
Ja, dus even voor de goede orde, even resumerend, ja. Recapitulerend. De twee beweringen die hier gedaan kunnen worden, namelijk Alex Kroes heeft de beursregels overtreden en daarmee een onwaarschijnlijk grote fout gemaakt. En de RVC is schijnheilig, want die hebben zo hun eigen redenen om van Kroes af te willen misschien wel.
Ja.
Die twee beweringen die kunnen allebei los van elkaar bestaan en allebei waar zijn. Of ja. In elk geval allebei een kern van waarheid bevatten.
Het probleem volgens mij is dat zeg maar, als de bestuursraad toch een beetje gaat handelen op rancune. Ja. Vanwege het feit dat Kroes weg moet. En dat leidt tot de val van een paar RVC-leden of een directielid. Dan is dat bevredigend wat betreft rancune. Maar je schiet er niet zoveel mee op. Want dan komen er nieuwe RVC. Waar de club echt iets mee op zou schieten, in mijn ogen, is om Kroes zo snel mogelijk binnen boord te houden. Want en ik denk dat...
Binnen boord te houden als directeur?
Nou ja, dat kan niet. Maar dat is, zeg maar, als je wil dat Ajax snel er bovenop komt, denk ik dat hij daarin nog steeds cruciaal is. Want wat we niet moeten vergeten is, als je de selectie... En een nieuwe trainer, dat is de belangrijkste vacature. Hij is daar al een half jaar mee bezig om zo iemand binnen te halen.
Ja.
Stel, jij bent een Engelse, Nederlandse of Duitse trainer. En je hebt met hem al maanden gezeten. En hij probeert je warm te maken voor Ajax. En ineens is hij weg. En die trainer die weet niet hoe het verder gaat. En als het een trainer is die ze goed laat informeren en die weet welke bestuurlijk drijfstand Ajax is geweest en kan worden de komende jaren of het komende jaar, dan begin je daar niet aan.
Nee.
Dus daarom is zijn afscheid...
Maar dan moet je hem een positie geven zoals Louis van Gaal heeft of zo, als bijzonder adviseur of iets dergelijks.
Nou ja, misschien dat je daar, ja, dat zou, maar ik denk dat voor de sportieve toekomst van die club heel goed zou zijn. Want je kunt daar niet één op één vervangen, denk ik.
Wat je opzegt, stel dat bestuursraad en RVC vanuit het clubbelang tot een soort vergelijk kunnen komen en de conclusie kunnen trekken. Het is misschien al bij al toch beter als Alex aanblijft. Kan dat überhaupt regeltechnisch?
Nou ja, het kan wel, maar dat ik vermoed dat bij de AFM toch tot gefronste wenkbrauwen leidt. En die zullen zich afvragen, ja, wat gebeurt daar nou? Want daar wordt iemand die heeft gehandeld met voorkennis weer op het podium gehesen. En de consequentie zal zijn dat zij extra scherp gaan letten op Ajax.
En het zal, en dan verval ik een beetje in herhaling, het zal ook afstralen op al die RFC-mensen die hem weer in genade nemen na toch wat in beurskringen geldt als een doodzonde.
Ja. Hij kan niet terug als algemeen directeur op de korte termijn.
Nee, maar ik denk dat als je bij een andere positie, die zal wel vragen oproepen. En wat betekent dat voor sponsoren die soms ook op de beurs zitten en dus ook niet geassocieerd willen worden met een club die niet... Ja, die niet kreukvrij is.
Nee, klopt. Ziggo, hoofdsponsor van Ajax. Voor, ik denk, wat is het? 20 miljoen per jaar of zo? 25?
Ja.
Dat contract loopt volgens mij volgend jaar af. Liberty Global zijn zij onderdeel van. Ja, die zitten hier niet op te wachten. En ik weet dat in tijdens die Koep van Cruijff, dat was Egon hoofdsponsor. Ja, dat heeft ook tot heel veel ingewikkelde gesprekken geleid. Van, moeten we hier wel mee verder met een club die zichzelf... de tent uitvecht, zeg maar.
Ja, maar kijk, een groot probleem is natuurlijk ook dat wie wil nu nog instappen, of het nou gaat om positie van technisch directeur, algemeen directeur, lid van de RVC, linksback, wie wil nog?
Maar even out of the box denkend, is er een constructie mogelijk waarin Ajax een kreukvrije, gereputeerde algemeen directeur uit het bedrijfsleven aanstelt en Kroes eigenlijk een soort alsnog technisch directeur wordt?
Ik denk dat er geen regels in aan de weg zullen staan. Hè, wat onverlet laat, dat ook dan weer het vraagteken zal oproepen bij de controleurs van Ajax, externe. Daar blijf je mee zitten.
Ja.
Maar ja, je kunt ook zeggen, let's do it. en de tijd heelt een hoop wonden. Dat kan.
Maar dan zou het een theorie. Een soort technisch adviseur zou die moeten zijn of zo.
Ja, of eigenlijk Ajax zoekt nog iemand, hè? Een soort directeur transferzaken, min of meer.
Ja, Van Praag zei wel dat ze het daarover gehad hebben of die niet in een andere functie kon terugkeren.
Ja.
Maar zover waren ze niet eens gekomen, zei hij.
Oké.
Nee, ja, maar ik begrijp de discussie wel, omdat we inmiddels weten dat Mark Overmars zijn hielen nog niet had gelicht in het begin 22. Of er weer de kopjes koffie met hem gedronken over een rentree.
Ja.
Dus ja, in die zin kan je bij Ajax niks uitsluiten.
Hey, ja. Menno, jij zit goed in de historie van Ajax. Johan Cruijff, die had geen trainersdiploma. Hoe is hij toen op een gegeven moment toch trainer geworden? Door technisch directeur te worden?
Door technisch directeur te worden, formeel, ja.
Ja.
Ja, toen is eigenlijk voor het eerst die term überhaupt genoemd in de geschiedenis van Ajax. Dat was op dat moment een betrekking die eigenlijk min of meer voor hem verzonnen werd om trainer te kunnen zijn.
Ja.
En sindsdien heeft Ajax altijd ook wel een echte technisch directeur gehad.
Maar in principe heeft Van Gaal nu ook zo'n soort van ghost functie.
Ja, behalve dan dat Van Gaal echt extern is. Ja. Dus hij is een externe adviseur. En dat was Cruijff op dat moment niet. Die stond gewoon op de loonlijst. Dus die constructie is dan toch iets anders. Maar zulke dingen zijn wel denkbaar. Waar ik ook nog even naartoe wil. Naar aanleiding van dit alles, het hele gezeik, is ook de... vraag weer opgeleid of Ajax niet van de beurs zou moeten.
Ja.
Weet jij of dat hierdoor nieuwe brandstof heeft gekregen? Of dat het nog...
Ja, ik denk dat het... natuurlijk heeft het nieuw brandstof gekregen. Want als je niet op de beurs was geweest, dan was dit geen enkel probleem geweest. Had hij nooit aandelen kunnen kopen. En Ajax is in de kern meer een MKB-bedrijf dan een beursgenoteerd. Het is gewoon een voetbalclub eigenlijk.
Ja.
Die zich een heel duur maatpak heeft aangetrokken. Terwijl het in de kern niet heel veel verschilt van elke voetbalclub in Amsterdam, denk ik. Het probleem daarvan, ik heb geen sommetjes gemaakt, maar dan moet Ajax aandelen terugkopen van de beurs om die beursnotering ongedaan te maken. En een van de problemen die Ajax nu juist heeft, is dat het niet financieel de positie is niet sterk. Dus ik zie dat, dit is een amusante discussie, maar ik zie dat niet gebeuren.
Ik vind ook wel een voordeel van dat keurslijf van de beurs, dat het Ajax dwingt tot transparantie en tot duidelijkheid tot het duidelijk naleven van regels. Hè? De zwart geldaffaire in de jaren 80 was voor de beursgang.
Ja, maar het probleem is een beetje, het dwingt Ajax ertoe, maar Ajax doet het niet altijd. Zie Mislint dat, zie Kroes. Ja, weet je, dan moet je het wel goed doen.
Ja, nee, we moeten nog wel even aan iedereen vertellen dat het dat ze beursgenoteerd zijn. Ja.
Ja. Nou ja, ja, het is wel, Ajax heeft een lange geschiedenis van loesje handelen voor die beursgang.
En maar op Carranza altijd, of niet? Hè? Maar op Carranza zeg ik dat nou goed?
En natuurlijk de Fiat-affaires en dat soort dingen. Er was altijd bij Ajax heerste er een sfeertje van wij praten niet over geld. En dat betekende eigenlijk vooral, we geven er geen inzicht in wat er allemaal loopt. En dat heeft de club natuurlijk een aantal keren bijna de kop gekost. Ja. In 89 bevond de boel zich echt op het randje van de afgrond. En had dat voor Ajax tot een faillissement kunnen leiden. Dus nou ja, wat je zegt kan ik ook wel weer inkomen. Het is een pakket aan regels dat Ajax dwingt om een fatsoenlijke huishouding te voeren.
Ja, overigens is het zo dat Van Praag mede aan de basis stond van die beursgang. Hè?
Ja.
En
dat Van Praag als voorzitter aantrad na aanleiding van die Fiat-affaires. Ja. Toen trad hij ook aan als zijnde een moderne bestuurder die zei vanaf nu gaat Ajax transparanter, opener en moderner zijn.
Ja.
Dus dat was, hij speelt een lange, langdurige rol in dit hele verhaal.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Hoe verder, Bas? Wat denk je dat we de komende tijd kunnen verwachten concreet?
Poeh, ja. Nou ja, ik denk dat in potentie ligt er wel een risico dat rapport Mislintat de frustratie verder gaat aanjagen. En dat dus een soort paradoxaal gegeven dat er een heel mild rapport komt, wat dan vervolgens tot een ontploffing leidt in de vereniging,
ja,
die
omdat het mild
op oorlogspad gaat.
Ja, ja.
Dat zou kunnen. Ik denk niet dat dat een koers is waar de club veel beter van gaat worden. Want dan zal de animo om nog je vinger op te steken voor een leidinggevende functie binnen bij Ajax, bij capabele mensen, echt wel naar een dieptepunt gaan. En de tweede mogelijkheid is dat de tijd zijn werk doet en dat het allemaal een beetje gesust wordt. Maar ja, prestaties op het veld helpen daar ook niet bij. Dus of dat gaat gebeuren, ik weet het niet.
Job?
Ik denk dat er een interim directeur komt.
Moet dat beurstechnisch gezien ook niet binnen 30 dagen worden ingevuld?
Er moet binnen 30 dagen een, van de KNVB moet dat volgens mij, moet er een directievoorzitter benoemd worden. Maar dat kan ook een directievoorzitter zijn die er nu al is. Maar ja, iemand moet de primus inter pares worden.
Helder, ja.
Maar ik denk dat er een interim directeur komt. Als Ajax, ik ben vooral benieuwd naar wie je technisch gaat doen en wie de trainer gaat worden. Daar kan ik haast niet op wachten totdat dat bekend is. Want die hele bestuurscrisis zal ook van kleur veranderen op het moment dat de sportieve prestaties verbeteren sowieso. Maar op het moment dat daar iets gaat veranderen.
Ja. Feyenoord is al aan het aankopen voor volgend seizoen, hè?
Ja.
En dit vertraagt natuurlijk de wederopbouw van de selectie.
Ja, dit is een.
Dit is wel killing hoor. Want ja, je wordt maanden zo niet een heel jaar teruggeworpen in je wederopbouw.
Ja.
En dan is het voor Ajax niet erg om een jaar geen Champions League te spelen. Maar het tweede jaar wordt ingewikkeld. En derde jaar, dat gaat financieel echt repercussies hebben.
Ja. En nu zegt Van Praag zalvend, dit heeft geen enkel gevolg voor de technische processen. Dat gaat gewoon allemaal door. En daar hoeven we ons absoluut geen zorgen over te maken.
Ja, ik geloof het niet.
Bijna iedereen ziet dat anders.
Ja, dat zijn woorden voor de bühne. Ja.
Whistling in the dark, noemen ze dat in Engeland.
Skin in the game, whistling in the dark.
Ja. Nee, natuurlijk heeft dat wel gevolgen. Van Praag zegt volgens mij ook altijd dat Ajax is als wuivend riet. Hè? Het buigt, maar het komt altijd weer recht. Ja, misschien, maar het gaat, als er geen goede trainer komt, gaat Ajax heel, heel, heel diep buigen.
Ja. Ja. Ja, toen werd het even stil.
Dan gaan we toch huilend het weekend in.
En dan moet Feyenoord uit nog komen.
Ja, en laten we daar maar meteen mee afronden ook. Want er moet, hoe het ook allemaal gaat en hoe het ook raast en reuring heeft. Er moet gevoetbald worden, dat gaat gewoon door. Gisteravond tegen Go Ahead Eagles ging dat uiteindelijk toch weer niet goed. En zondag wacht Feyenoord in de Kuip. Daar zal Ajax de vijfde plaats moeten verdedigen. Een vijfde plaats die voor met name NEC, de nummer 6, binnen bereik is. Het is maar 2 punten verschil. Dus als Ajax in de Kuip verliest, is een daling naar de zesde plaats al mogelijk. Dus behalve de bestuurscrisis, de beurscrisis, is er ook nog gewoon de financiële, de sportieve crisis die Ajax het hoofd te bieden heeft. En dat zijn nogal wat crises bij elkaar. We beëindigen Brani meestal graag op een soort positieve, optimistische noot. Dat lukt deze keer misschien even niet, want het is allemaal best somber.
Wordt heel mooi weer morgen.
Ja, zaterdag. 24 graden zag ik.
Heerlijk.
24 graden. En dan kijk je dat doelpunt van Anton Guy nog een paar keer terug op YouTube. En
is
dan
mooi, hè?
Valt het toch iets te glimlachen. De positieve noot bestaat eruit. Ajax moet door en zal dat ook doen. Dat is altijd het geval. Dankjewel Job van Kempen voor het komen naar de Johan Cruijffzaal op deze ochtend. Dankjewel Bas Soetenhorst. Productie van deze podcast, Josien Wolthuizen. Techniek, Sam de Kors. Mijn naam is Menno Pot. Maandag is er een nieuwe Brani. Tot dan.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!